Welkom bij de Radboud Science podcast, waarin we elke maand onderzoekers van de faculteit der natuurwetenschappen, wiskunde en informatica van de Radboud Universiteit aan het woord laten over hun onderzoek. Mijn naam is Danielle Notenboom, ik ben de alumni officer van de faculteit en ik neem je elke eerste maandag van de maand mee in de wereld van de wetenschap. Zo kom je alles te weten over het onderzoek op onze mooie faculteit, maar ook over de mens achter de wetenschapper, ethische kwesties waar zij mee worstelen bij hun onderzoek of maatschappelijke problemen die zij hopen op te lossen. Vandaag heb ik professor Dr. Ad Ragas te gast. Welkom Ad, leuk dat je hier aan mee wilt werken.
Ja, ik vind het zelf ook leuk.
Nou, fijn om te horen. Je bent als universitair hoofddocent werkzaam bij de afdeling Milieukunde van de Radboud Universiteit. Je modelleert hier de humane en ecologische risico's van chemische stoffen voor het milieu en werkt momenteel aan verschillende nationale en internationale onderzoeksprojecten, waaronder een groot Europees project naar de milieueffecten van 1500 bestaande medicijnen. Vandaag gaan we het hebben over je onderzoek, de gevolgen die chemische resten hebben op ons milieu en hoe jullie dit willen tegengaan. Ad, kun je ons allereerst wat meer vertellen over het soort onderzoek dat je doet?
Nou, ik doe dus onderzoek naar de effecten van milieugevaarlijke stoffen. En wat we eigenlijk doen is we proberen te bepalen hoe gevaarlijk er stoffen eigenlijk zijn in het milieu. En hoeveel van een gevaarlijke stof in het milieu aanwezig mag zijn. Voordat bijvoorbeeld planten, dieren en mensen hiervan gezondheidsschade ondervinden. En even voor duidelijkheid, mensen denken misschien dat wij dan in het laboratorium of het veld allerlei experimenten of metingen uitvoeren. Dat is niet het geval. Wij zijn een theoretische groep. Wij bouwen dus computermodellen waarmee je kunt bepalen hoeveel van een gevaarlijke stof in het milieu terechtkomt. Hoe die stof zich dan in het milieu gedraagt. Hoe planten, dieren en mensen aan die stoffen worden blootgesteld. En wat uiteindelijk de schadelijke effecten daarvan zijn.
Duidelijk. En hoe kom je dan tot zo'n model? Wat is daarvoor nodig?
Nou, eigenlijk is een computermodel een soort, we noemen dat condensatie van allerlei kennis. We proberen alle kennis die we hebben over de stof, maar ook over het milieu en de interactie tussen de stof en het milieu, maar ook tussen organismen en het milieu, proberen we in zo'n computermodel te verzamelen in allerlei procesformuleringen, om zodoende dus dat gedrag en die blootstelling en die effecten te bepalen van zo'n stof.
Oké. En je werkt aan een aantal verschillende projecten, een lokaal project in Nijmegen, maar ook een groot Europees project. Kun je daar ook wat meer over vertellen, over wat dat inhoudt en hoe dat in zijn werk gaat en wat jullie precies doen?
Zal ik eerst beginnen met het lokale Nijmeegse project?
Ja, helemaal goed.
Oké, nou, een Nijmeegse project, dat heet SPECT. En de titel zegt het al een beetje. Het gaat over verdachte stoffen in het riool, eigenlijk in het milieu in het algemeen. Het is een lokaal project, dus het richt zich op die stoffen in het riool. Wij gebruiken natuurlijk enorme hoeveelheden stoffen, chemische stoffen. Denk aan consumentenproducten in de hobby-sfeer, maar ook in het voedsel wat we bijvoorbeeld consumeren, zitten allerlei stoffen, medicijnen die we gebruiken. Die stoffen gebruiken we dagelijks en na het gebruik komt een deel van die stoffen uiteindelijk in ons riool terecht. En via het riool in de rioolwaterzuiveringsinstallatie, daar wordt een deel verwijderd, maar een deel wordt ook weer geloosd op dat oppervlaktewater. Nou, wat we normaal eigenlijk doen, we zijn bezorgd over de kwaliteit van ons oppervlaktewater. Normaal wordt er vooral veel gemeten aan de achterkant, maar je kunt eigenlijk niet alles meten. En als je het meet en het is eventueel op een schadelijk niveau, dan ben je eigenlijk al te laat, want dan zit die stof al in dat water. Dat wil je eigenlijk voorkomen. En wat wij nou hopen met ons project SPECT is dat we eigenlijk op basis van het gebruik van die stoffen, dus wat we weten welke stoffen mensen in welke hoeveelheden gebruiken, en dan ongeveer kunnen schatten hoeveel op basis van dat gebruik in het riool terechtkomt. Ook weer vervolgens met een model berekenen hoeveel er door rioolwaterzuivering wordt uitgehaald. En dus kunnen berekenen hoeveel er in het oppervlaktewater terechtkomt. En of dat eventueel schadelijk is voor de plantjes en de beestjes die daar leven. Dus we proberen eigenlijk te voorkomen of van tevoren al te bepalen of die hoeveelheden stoffen die wij gebruiken schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Waardoor je er eigenlijk van tevoren al eventueel maatregelen zou kunnen nemen als je denkt dat schadelijk zou kunnen zijn. Dat is het Nijmeegse project, SPECT, waarbij we dus eigenlijk een soort model bouwen voor stoffen in het riool en hoe die in het milieu terechtkomen. Het andere project, het grote Europese project, heet Premier en dat richt zich specifiek op medicijnresten. En dat gaat over medicijnen die wij als mensen gebruiken. Veel mensen denken dat als we die gebruikt hebben dat ze weg zijn, maar ook dat is niet het geval. Een heel groot deel van die medicijnen, als we die gebruikt hebben, die plassen of die poepen we weer uit. Komt ook weer in dat riool terecht en via die weg uiteindelijk in het milieu. Dat zijn op zich niet hele grote hoeveelheden in termen van concentraties, maar wel omdat we elke dag die medicijn kleine hoeveelheden gebruiken. Als je de totale vrachten gaat berekenen, dus de totale hoeveelheden medicijnen die uiteindelijk in dat milieu terechtkomen, dan ligt dat vaak tot een factor 10 hoger als bijvoorbeeld het bestrijdingsmiddelen gebruik in Europa. Dus dat zijn toch wel hoeveelheden waar we ons zorgen over maken. Nou is het zo, voor nieuwe medicijnen zijn er allerlei regels waar die aan moeten voldoen. En dan moet ook van tevoren in kaart worden gebracht wat de risico's voor het milieu zijn. Maar voor oude medicijnen die voor 2006 op de markt zijn gekomen, dus dan denk bijvoorbeeld aan penicilline of paracetamol, die waren al voor 2006 op de markt, zijn de milieurisico's nooit systematisch in kaart gebracht. En dat doen we eigenlijk in dat Premier-project. Er zijn ongeveer zo'n 1500 medicijnen die al op de markt waren voor 2006. En wat wij in Premier eigenlijk proberen te doen is systematisch te kijken naar die 1500 stoffen om eigenlijk de mogelijk foute jongens die mogelijk een risico zouden kunnen inhouden voor dat milieu te scheiden van degene die weinig of geen risico's veroorzaken. Diegenen waarvan we denken dat die risicovol zouden kunnen zijn, die bestuderen we nader en dat doen we allerlei metingen aan.
Oké. Hoe lang duurt het dan om zo'n model te ontwikkelen? Want bijvoorbeeld bij dat Premier-project, daar gaat het over milieueffecten van ruim 1500 medicijnen. Dat lijkt me echt een flinke klus.
Ja, dat is het ook. Het ontwikkelen van een model, dat kan in allerlei mate van detail en grootsheid. Een simpel model, dat duurt over het algemeen zo'n 3 tot 6 maanden. Bijvoorbeeld als het gaat over, we hebben zo'n modelletje ontwikkeld wat beschrijft wat er met een chemische stof gebeurt in het lichaam van bijvoorbeeld een mens. Maar dat kan ook een geit zijn of een kip. Nou, zo'n modelletje, zeker als er al een voorbeeld is, dat duurt niet zo lang. Dat zijn vaak met een half jaar wel klaar. Maar als je bijvoorbeeld een model wat wij gebruikt hebben, wat in heel Europa kan voorspellen wat de concentraties van medicijnen is in oppervlaktewater. Dus in dat model zit een hele kaart van Europa met alle rivieren en alle meren. En er zitten ook alle rioolwaterzuiveringsinstallaties in Europa. Dat zijn er zo'n 40 tot 50.000. Zo'n model, dat kost toch wel een stukje langer om te ontwikkelen. Daar zijn we denk ik een jaar of 7 geleden mee begonnen. En inmiddels werkt dat model en loopt dat. Dus we kunnen, als we weten hoeveel medicijn er in een bepaald land gebruikt wordt, kunnen we in dat land ook berekenen wat de concentratie van dat medicijn uiteindelijk ongeveer in het oppervlaktewater wordt. Maar zo'n model, dat doen we dus een jaar of 7 over. En dat is eigenlijk een continu proces, want dat blijven we maar actualiseren en verbeteren. Dus dat wordt steeds weer doorontwikkeld.
Ja, goed om te horen. Klinkt inderdaad als een flink proces. En als dit model er dan is, want het is er dus al gedeeltelijk, hoe wordt dit dan ingezet?
Hangt een beetje af van het type model waar je het over hebt. Als je het over dat bijvoorbeeld Europese model hebt om de concentraties in oppervlaktewater van medicijnen te voorspellen, dan gebruiken we dat typisch om te gaan kijken van waar in Europa treden nou ergens de wat wij noemen de hotspots. Hè? Waar zijn de plekken waar we de grootste risico's verwachten? En die informatie zouden we dan kunnen gebruiken om daar ook weer te gaan meten. En dat doen we ook wel regelmatig. Dat doen dan vaak andere groepen, omdat wij zelf dus niet meten, maar andere groepen die gaan daar dan meten om te kijken of die modelvoorspellingen kloppen en of die risico's daar inderdaad te groot zijn of niet. Het model voor het Nijmeegse riool, hè, dus dat lokale model, dat gaan we weer op een toch weer wat andere manier inzetten, want we kijken dan eigenlijk ook weer naar wat worden uiteindelijk die concentraties. Maar we gaan ook kijken samen met andere partijen. We denken bijvoorbeeld aan de gemeente, maar denk ook aan het ziekenhuis. Denk ook aan milieuorganisaties. Gaan we kijken van oké, zijn er nou bepaalde maatregelen die jullie al graag zouden willen nemen om bijvoorbeeld de emissie, de uitstoot van medicijnen naar het milieu te beperken. En dan kunnen we zo'n model gebruiken om te laten zien wat het effect van zo'n maatregel is op uiteindelijk de concentratie in het milieu en die effecten die daar optreden. Zodat zo'n organisatie weer zich achter de oor kan krabben van, is dit nou de meest efficiënte maatregel die je kan nemen? Nou, een heel praktisch voorbeeld. Het ziekenhuis heeft een tijdje getwijfeld van Is het verstandig als wij een eigen zuiveringsinstallatie achter ons rioolwater zetten, voordat we het op het riool lozen? Maar goed, je kunt ook bedenken, dat kost vrij veel geld. Misschien kun je dat geld beter stoppen in het verbeteren van de zuiveringsinstallatie in Weert, omdat daar uiteindelijk veel meer water terechtkomt. Dus nou, dat soort vragen kunnen wij uiteindelijk met onze modellen beantwoorden. Dus een soort scenario-studies om te laten zien welke maatregelen uiteindelijk het meeste milieuwinst opleveren.
Nou, dat klinkt goed. Worden er op dit moment al maatregelen genomen vanuit dat Nijmeegse project bijvoorbeeld?
Ja, er zijn allerlei partijen bij betrokken, maar een van de maatregelen waar bijvoorbeeld het ziekenhuis naar zit aan het kijken is met contrastvloeistoffen. Die worden gebruikt als er röntgenfoto's worden genomen. Hè, dan krijg je een bepaalde hoeveelheid contrastvloeistoffen ingespoten. Dat is verder niet gevaarlijk, dat is inert zoals we dat noemen en dat plas je daarna weer uit. Maar die stoffen die zijn ook vrij lastig afbreekbaar in het milieu. En een van de projecten die nou in het ziekenhuis loopt is om te kijken of je de patiënten die dus die contrastvloeistoffen hebben ingenomen, of je die op het moment dat ze naar de wc gaan hun ontlasting en urine kunt opvangen en apart kunt afvoeren, zodat ze ook niet meer in het riool terechtkomen en dus uiteindelijk niet meer in het milieu. Het is niet zo dat die contrastvloeistoffen nou zo heel erg giftig zijn voor het milieu overigens. Dat is niet het geval. Ze zijn wel moeilijk afbreekbaar, dus ze hopen zich langzaam steeds maar weer op. En als iets zich ophoopt, dan kun je eigenlijk op je klompen wel aanvoelen. Dan hoeft het nog eens niet zo giftig te zijn. Maar als de hoeveelheden maar groot genoeg zijn die in het milieu terechtkomen, op de lange termijn zou je er dan last van kunnen krijgen. Dat blijkt ook bijvoorbeeld wel uit de microplastics of uit de plastics in zijn algemeenheid. Op zich niet heel erg giftig, maar als je er maar genoeg van in het milieu stopt, dan ontstaan op een gegeven moment toch wel problemen.
Ja, wat goed dat er dan al zo goed wordt nagedacht over bepaalde maatregelen. Je gaf aan dat bij dat Europese project er wordt gekeken naar milieurisico's van medicijnen. En wat als jullie nou vinden dat iets toch wel een groot risico heeft voor het milieu? Wat gaan ze daar dan mee doen? Wordt daar al iets mee gedaan?
Ja, er is nogal over gediscussieerd, ook op internationaal, nationaal niveau. Maar vooral eigenlijk op Europees niveau, omdat die regelgeving voor de toelating van medicijnen op de markt, die is Europees geregeld. Dus al we hebben afgesproken in Europa, als een medicijn in een bepaald land wordt toegelaten, dat het in heel Europa wordt toegelaten. Maar bij medicijnen ligt dat nog best wel moeilijk in de zin van bij de toelating kun je eigenlijk niet voorstellen dat je zegt van, oh, dit medicijn brengt risico's met zich mee voor het milieu. En daarom laten we het maar niet toe op de markt. Want als dat medicijn honderden of misschien wel duizenden levens kan redden, dan is dat eigenlijk een afweging die over het algemeen niet gemaakt wordt. Dus er is van afgesproken van we brengen de risico's wel in kaart. Maar die risico's zijn in principe geen reden om de toelating van het medicijn op de markt te verbieden. Wat we wel doen, op het moment dat we die milieurisico's in kaart hebben, kunnen we wel beter gaan nadenken over hoe we kunnen voorkomen dat die stof uiteindelijk in het milieu terechtkomt. En dan krijg je dus maatregelen als bijvoorbeeld een antikankermedicijn, wat vrij giftig kan zijn, is dat die mensen die dat gebruiken op dat moment hun urine en hun ontlasting opvangen en dat dat apart wordt afgevoerd en verwerkt, bijvoorbeeld verbrand, om te voorkomen dat het in het riool en dus weer in het milieu terechtkomt. Dus dat soort maatregelen wordt wel naar gekeken. Op een moment dat uit het milieudossier blijkt dat een stof heel risico is, maar dat is dus afhankelijk van de stof. Daarvoor heb je eerst dus inzicht nodig in de milieueigenschappen. Hoe giftig is een stof? Hoe goed afbreekbaar is een stof in het milieu? En op dit moment geldt dus dat voor best veel stoffen dat soort gegevens eigenlijk helemaal niet beschikbaar zijn. En dat is precies waar het premierproject aan probeert te werken. Die probeert voor een groot aantal stoffen die gegevens boven tafel te krijgen via onderzoek, zodat we beter weten wat eigenlijk überhaupt de risico's zijn van veel medicijnen.
Klinkt logisch. En wat is dan het ultieme doel wat je hoopt te kunnen bereiken door dit soort risico's boven water te krijgen?
Ja, ik heb eigenlijk twee typen doelen. Als wetenschapper zou ik het fantastisch vinden als onze modellen zo goed worden dat we eigenlijk niet meer hoeven te meten. Dus aan de ene kant niet meer in. Ik realiseer me overigens dat we in de praktijk altijd zullen moeten blijven meten om onverwachte dingen uit te sluiten. Maar ik hoop in ieder geval dat onze modellen zo goed worden op basis van onze modelvoorspellingen al kunnen zeggen van hier gaat een probleem ontstaan, zodat je niet achteraf meet en het probleem er eigenlijk al is. Dus dat je zo'n probleem al kunt anticiperen. Dat is de enige kant wat ik hoop. Aan de andere kant hoop ik natuurlijk dat wij zo goed worden in het controleren van die gevaarlijke stoffen, dat er eigenlijk geen gevaarlijke stoffen uiteindelijk meer in het milieu terechtkomen. Dus een ideaal beeld voor mijzelf zou zijn, meer als mens en bezorgde burger om het milieu, dat we het water wat wij bijvoorbeeld gebruiken, dat net zo zuiver geloosd wordt uiteindelijk, als het normaal in het milieu voorkomt. Dus de alle gevaarlijke stoffen er uiteindelijk uitgehaald kunnen worden.
Dat zou een mooi doel zijn als we dat ooit kunnen behalen als mensheid. Ik vroeg me af, ben je ook wel eens stoffen dingen gekomen of heb je dingen ontdekt die je eigenlijk helemaal niet verwacht had?
Ja, we komen wel eens rare dingen tegen. Het is natuurlijk zo dat als je een computermodel bouwt, dan stop je daar al de kennis in over de stoffen en het gedrag van die stoffen die beschikbaar is. Dus eigenlijk zou je mogen verwachten dat alles wat je voorspelt, dat je dat ook verwacht op basis van die kennis. Dus het is wel eigenlijk vreemd als je rare dingen tegenkomt. Maar er komen wel eens rare dingen naar boven, maar dan eigenlijk vooral in de metingen die we doen, omdat die dan net wat anders uitvallen als wat we voorspellen. Nou, zo hebben we bijvoorbeeld laatst in Nijmeegs riool heel veel weekmakers. Dat zijn zogenaamde fatalaten gevonden. En dat was veel hoger dan we verwacht hadden op basis van het gebruik. We vermoeden overigens dat dat een artefact is. Dus dat komt omdat we tijdens de analyse te veel plastic hebben gebruikt waaruit die fatalaten vrijgekomen zijn. Dus dat is dan een onverwacht resultaat. Wat we ook hebben gevonden in het Nijmeegs riool is dat de concentraties van drugs, dus partydrugs als MDMA, ecstasy en andere drugs, dat die vrij hoog zijn. Dat weten we al wel uit andere onderzoeken in andere steden, maar dat is nou ook in Nijmegen blijkt wel in dat patroon te passen. Dat veel van die partydrugs in concentraties voorkomen die vergelijkbaar of soms misschien wel hoger zijn als medicijnen die we dagelijks gebruiken.
Dat zijn interessante vondsten, denk ik.
Ja, zeker. Ja.
Voor we zo direct gaan afronden, vroeg ik me ook nog af, hoe ben je eigenlijk in het onderzoek naar medicijnresten terechtgekomen? Was dat een keuze of ben je daar ingerold? Hoe is dat gegaan bij jou?
Nou, ik heb eerst altijd gewerkt vanaf na mijn studie biologie aan risico's van gevaarlijke stoffen. En dan moet ik misschien bijvertellen, na mijn biologie studie wilde ik iets met milieu doen. En ik had me eerst mijn oog eigenlijk laten vallen op hoe bedrijven milieuvriendelijker zouden kunnen opereren. Dat leek me wel leuk. Maar toen kwam mijn toenmalige baas zei, nee, jij moet aan normstelling gaan werken. Dat vond ik eigenlijk helemaal niet interessant om aan normen van gevaarlijke stoffen te gaan werken. Maar aldoende vond ik dat steeds leuker en interessanter. Dus toen ben ik dat toch gaan doen. En uiteindelijk ben ik er helemaal in doorgegaan en ben ik ook gepromoveerd. Een jaar of 8 tot 10 geleden heb ik mijn eerste project op het gebied van medicijnen gedaan. Omdat ik meegevraagd werd in een groot Europees project door een Engelse groep. En zo ben ik me eigenlijk steeds meer gaan specialiseren in de milieurisico's van medicijnen. En daar zijn we nou echt best wel toonaangevend in op het moment in Nederland. Dus het is eigenlijk van het ene kans naar het andere project gerold. En zo ben ik erin terechtgekomen.
Wat leuk. En heb je nog een droomonderzoek of iets waarvan je hoopt er ooit nog aan te mogen meewerken of te kunnen gaan doen?
Ik hou me onder andere los van de beoordeling van losse medicijnen. Een van de vragen die in ons veld heel actueel is, zijn de risico's van cocktails van stoffen. Hè? Dus mengsels van chemische stoffen. Want in de praktijk word je natuurlijk nooit blootgesteld aan één stof tegelijkertijd, maar aan meerdere. Dat is wel echt een uitdaging, omdat ons vak zich traditioneel eigenlijk richt op stofje voor stofje verkijken. Elk stofje wordt apart bekeken. En de laatste tijd zit daar wel redelijk wat ontwikkeling in. Mijn vak is het eigenlijk, het ideaal is dat je de realiteit zo goed mogelijk kunt voorspellen, zodat je niet alleen maar stofje voor stofje kunt voorspellen, maar ook kunt voorspellen wat al die stoffen tegelijkertijd doen. En ik denk wel eens dat als in mijn vakgebied ooit een Nobelprijs wordt uitgereikt, dan dat zal zijn voor degene die dat probleem oplost. Van hoe hou je met al die stoffen tegelijkertijd rekening en breng je de risico's van al die stoffen tegelijkertijd op een goede manier in kaart. Dus dat zou mijn ideaaldroom zijn, dat je dat op een goede manier kunt voorspellen.
Nou, dat klinkt goed. Hopelijk lukt zoiets nog eens in de toekomst. Is er nog iets wat ik jou nog niet gevraagd heb, maar wat je nog wel heel graag zou willen delen?
Nou, misschien één ding. Dat is dat, ik ben natuurlijk natuurwetenschapper, dus ik gebruik heel veel kennis over chemische stoffen en biologische processen die ik dan met elkaar combineer. En daar proberen we allerlei problemen mee te analyseren. Maar wat ik in de loop van de jaren wel geleerd heb, is dat met die probleemanalyse en die biologische kennis alleen kom je dan natuurlijk niet om het probleem op te lossen. En daarvoor heb je ook allerlei partijen nodig, stakeholders zoals wij dat dan noemen, die je bij dat probleem moet betrekken en moet laten zien hoe dat probleem in elkaar zit en dat je samen moet werken aan oplossingen. En dat is wel verschrikkelijk belangrijk gebleken. Dus, en dat vind ik ook wel leuk aan mijn vak, dat ik niet alleen met de natuurwetenschappelijke kant bezig ben, maar ook met de producenten van medicijnen of met waterschappen die proberen de kwaliteit van het oppervlaktewater zo goed mogelijk te krijgen. En dat je met al die partijen rondom tafel gaat zitten om die kennis die je verzameld hebt, om die te bekijken en samen het probleem zo goed mogelijk op te lossen. En dat is wel, dat vind ik echt heel leuk aan mijn vak.
Ja, leuk. Het klinkt ook wel als een uitdaging. Gaat dat dan soepel als je zoveel partijen om de tafel hebt om zo'n probleem op te lossen?
Nou, in het begin zie je dat er altijd heel veel wantrouwen is. Ik heb wel eens met apothekers in het ziekenhuis gesproken en die zeggen van, je moet voorzichtig omgaan met medicijnen vanwege het milieu. Maar dan roept die apotheker meteen, ja, maar het gaat mij om de zorg voor mijn patiënten en dat staat op één. Maar uiteindelijk, als je er dan een tijdje mee aan tafel zit, dan zie je wel dat als je het goed aanpakt, dat je zowel die patiënt goed kunt genezen met medicijnen en tegelijkertijd die medicijnen op een verantwoorde manier kunt gebruiken, zodat het milieu er zo min mogelijk schade van ondervindt. Maar daar heb je wel tijd voor nodig en je moet je willen verdiepen in elkaars problemen en perspectieven. En dan merk je op een gegeven moment dat er wel degelijk een soort gemeenschappelijk belang zit en dat je daaruit kunt komen. En dus met al dit soort processen, het duurt al even voordat je als stakeholders aan elkaar gewend bent. Maar als je die tijd neemt, dan leidt dat er over het algemeen ook wel toe dat de problemen beter opgelost kunnen worden.
Nou, wat fijn om te horen. Dan wil ik daar graag mee afsluiten. En jou ontzettend bedanken dat je de tijd wilde nemen voor deze podcast.
Nou, ik vond het leuk om te doen. Heel veel succes ook met de toekomstige podcast. En dankjewel dat ik deel mocht nemen, want ik vond het echt heel leuk.
Dankjewel en goed om te horen. En luisteraars, dankjewel voor het luisteren. En tot volgende maand bij de Radboud Science podcast.